Gemeente, de schriftlezing vindt u in deze dienst in Jesaja 1 en daarvan de versen 10 tot en met 31. Jesaja 1 vanaf vers 10 tot en met het eind. En in Jesaja 1, te beginnen bij het 10e vers, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Hoort des Heeren woord, gij oversten van Sodom. Neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten. En heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefsoffer, het reukwerk is mij een gruwel, de nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last, ik ben moedig geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u. Doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen. Leert goed doen. Zoekt het recht. Help de verdrukte. Doe de weesrecht. Handelt de twistzaak der weduwe. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden. Want de mond des Heeren heeft het gesproken. Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden? Zij was vol recht, gerechtigheid, herbergde daarin, maar nu doodslagers, uw zilver is geworden tot schuim, uw wijn is vermengd met water, uw vorsten zijn afvalligen en metgezellen der dieven, en ieder van hen heeft de geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na, de wees doen zij geen recht, en de twistzaak der weduwe komt voor hen niet. Daarom spreekt de Heere, Heere der Scharen, de machtige Israëls. O wee, ik zal mij troosten van mijn wederpartijders. Ik zal mij wreken van mijn vijanden. En ik zal mijn hand tegen u keren. Ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren. En ik zal al uw tin wegnemen. En ik zal u uw rechters wedergeven als in het eerst, en uw raadslieden als in de beginnen. Daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad, genoemd worden. Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid. Maar er zal verbreking zijn der overtreders en der zondaars tezamen, en die de Heere verlaten zullen omkomen, want ze zullen beschaamd worden om der eikenwil, die gij lieden begeerd hebt, en gij zult schaamrood worden om der hoven wil, die gij verkoren hebt. Want gij zult zijn als een eik welks bladeren afvallen, en als een hof die geen water heeft. En de sterke zal wezen tot groflas, en zijn werkmeester tot een vonk, en ze zullen beide tezamen branden, en er zal geen uitblusser wezen. Tot zover onze schriftlezing. Meent in deze dienst, in deze leerdienst staat zondag 5 van de Heidelbergse Catechisme centraal en we willen deze zondag eerst samen lezen, zondag 5. Daar wordt in vraag 12 gevraagd, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En het antwoord luidt: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel, dus iets wat enkel schepsel is, de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover zondag 5. En gemeente, we kunnen boven deze zondag zetten: er moet volkomen betaald worden. Er moet volkomen betaald worden. Dat is in de eerste plaats onmogelijk door onszelf. In de tweede plaats onmogelijk door een ander. In de derde plaats mogelijk door een middelaar. Onmogelijk door onszelf. Onmogelijk door een ander. Mogelijk door een middelaar. Gemeente, in deze dienst beginnen we met het stuk van de verlossing. En misschien dat iemand denkt: gelukkig. Het stuk van de ellende hebben we in ieder geval gehad. Ja, de behandeling hiervan wel. Maar hebt u het stuk van de ellende dan al persoonlijk onder de knie? Gemeente, heel ons leven hebben we nodig om te leren hoe groot onze zonde en ellende zijn. Ja, ook iemand die de Heere mag vrezen, die mag weten van die verlossing, die komt in het stuk van de ellende nooit uitgeleerd. En als we niet verder komen dan het eerste stuk, dan zijn we nog verloren. We moeten ook weten, bevindelijk weten, van die twee andere stukken van de verlossing en de dankbaarheid. En wie daarvan door Gods geest en zijn genade iets van mag kennen, die raakt ook daarin nooit uitgeleerd. Na de samenvatting van de catechismus in zondag 1 over de enige troost en de drie stukken, hoorden we in zondag 2 over de kennis van de zonde. In zondag 3 ging het over de oorsprong van de zonde. In zondag 4 over de straf op de zonde. En in deze zondag gaat het over de betaling van de zonde. In die weg is er verlossing. Er moet betaald worden. En deze zondag, gemeente, kunnen we het beste vergelijken met een zonsopgang. U hebt het ongetwijfeld wel eens gezien. En jongelui, jullie misschien ook, als je 's morgens vroeg naar je werk gaat of naar school, dan kun je soms de zon zien opkomen, die oranje gloed aan de horizon en het wordt steeds duidelijker. Je ziet die oranje bol, de zon opkomen, prachtig
gezicht. Zo zien we ook in zondag 5 de zon der gerechtigheid langzaam opkomen. Want aan het begin wordt de vraag gesteld of er nog een middel is om die welverdiende straf te kunnen ontgaan. Er moet betaald worden. Maar alle pogingen hiertoe door onszelf of door anderen worden van de hand gewezen. En aan het eind wordt er over een middelaar en verlosser gesproken. Maar zijn naam blijft nog verborgen in de schemering. We zouden kunnen zeggen dat morgenrood van de verlossing verspreid ligt in het donker van onze schuld en ellende. Pas in zondag 6, waar de naam van onze Heer Jezus Christus voluit wordt genoemd, straalt die zonne der gerechtigheid aan de hemel. Dan komt die helemaal boven de horizon, zoals de zon ook steeds meer verder naar boven opklimt. De vragen uit zondag 5 zijn niet bedoeld als een omweg. Je zou je kunnen vragen, waarom wordt er niet gelijk gesproken over de Heer Jezus? Nee, het is om iets van dat ondoorgrondelijke geheim van de verlossing uit te leggen. Weet u nog dat in zondag 4 3 vluchtwegen werden afgesneden? In vraag 12 lijkt opnieuw een ontsnappingspoging aan de orde te zijn. Toch is dat niet helemaal waar. Als daar gevraagd wordt, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen? Het lijkt weer zo'n ontsnappingspoging. Maar als we goed lezen wat hier staat, gemeente, dan is het een belijdenis van schuld en strafwaardigheid. Want hier wordt beleden dat we overeenkomstig Gods rechtvaardige oordeel tijdelijke en eeuwige straf hebben verdiend. Hier wordt het oordeel van God over ons leven erkend en aanvaard. Hebben we dat ook al gedaan? Ik bedoel, hebben we al met mond en hart gezegd, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben? Dat is wat als je dat gaat erkennen. Want dat willen we niet. Toch, we denken dat het wel meevalt met ons keurige, nette kerkmensen. 2 keer in de kerk op zondag. Iedere dag uit de Bijbel lezen, bidden en danken. Maar gemeente, als de Heilige Geest ons laat zien wie we werkelijk zijn, dan kunnen we er niet meer omheen. Dan moeten we zeggen, het gaat over mij. Ik sta schuldig tegenover de Here en ik heb naar het rechtvaardig oordeel van God. Het is eerlijk wat de Here zegt. Ik heb tijdelijke en eeuwige straf verdiend vanwege al mijn zonden. Op grond van zijn recht moet God mij straffen. Tijdelijk en eeuwig. Heer, ik kan het niet anders dan eens zijn met uw vonnis. Of om het met Psalm 130 te zeggen, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach Heere, wie zal dan bestaan? Dat is de taal van het geloof. Jong en oud kennen we dit buigen voor God. Dit instemmen met Gods oordeel of voelen we ons nog te goed voor de helse straf? Vraag dan aan de Heere of, Of hij ons leert hoe zondig en schuldig we zijn, zodat we naar die verlossing gaan verlangen. Want als we dat niet zien, dan hebben we toch geen verlossen nodig. Als we niet zien in welk een grote nood we zijn, dan gaan we toch ook niet roepen tot God om genade en ontferming. Gemeente, waar de liefde tot God werkt tot schuldbesef, daar rijst onmiddellijk de vraag: is er nog een middel? Is er nog een middel om de straf te ontgaan? Waarom wordt deze vraag gesteld? Wordt deze vraag gesteld door vrees voor de straf? Ja, de straf ontgaan. Maar er staat nog wat achter. En wederom tot genade komen. Kijk, wie werkelijk berouw heeft over de zonde, die zoekt niet alleen van de straf af te komen. Maar die wil ook dat het weer goed komt tussen God en zijn ziel. Wederom. Dat woordje, dat is veelzeggend. Dat betekent opnieuw, het wijst erop dat het weer goed komt tussen God en onze ziel. Het wijst ons erop dat we al eerder in de genade van God hebben gedeeld. Dat was in het paradijs. Toen was het goed tussen God en onze ziel. Daar deelden we in zijn gunst en in zijn liefde. Daar hebben we zijn genadige nabijheid mogen ervaren. Kinderen, jullie doen misschien wel eens iets wat helemaal niet mag. En waardoor vader of moeder vreselijk boos op je moet worden. En je weet dan dat je straf verdiend hebt. Maar je zou graag van die straf af willen. Stel je voor dat je vader of moeder zegt: ja, je moet, omdat je dat gedaan hebt, moet je heel vroeg naar bed toe, anders dan had je lang op mogen blijven. Maar nu moet je echt heel vroeg naar bed. Ik ben heel boos op je. Maar stel je nu voor dat zo'n vader of moeder zegt: ja, nou, je hoeft dan niet vroeg naar bed, want je had nog een afspraakje met een vriend of een vriendin. Maar ik blijf wel boos op je. Zou je dat fijn vinden? Ik denk van niet. Stel dat die straf niet doorgaat, maar vader of moeder blijven boos op je. Dan zou je zeggen: ja, dan maar liever vroeg naar bed toe. Als het maar goed komt met vader en moeder, als ze maar niet meer boos op me zijn, dan pas ben je weer gelukkig. Nou, zo is het ook in het geestelijke, kunnen we zeggen. Het is maar een voorbeeld. Het gaat natuurlijk niet in alle details op. Maar je kunt niet tevreden zijn als alleen maar de straf wegvalt. Je wilt weer in genade bij de Heere worden aangenomen. En het is eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Is er enig middel dat het weer goed komt tussen God en mijn ziel? Is dat jouw vraag? Worstel je daarmee? Heere, dat het toch weer goed komt. Is er voor mij nog een mogelijkheid om weer een kind van u te worden? Ik heb u in het paradijs verlaten, u de rug toegekeerd. Is dat jouw belangrijkste vraag en jouw belangrijkste nood al geworden? Het is de vraag waarmee Luther worstelde: hoe krijg ik een genadig God en wederom tot genade te komen? En welk antwoord geeft de catechismus op deze roep uit de diepte om genade? Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen? Dan zegt de catechismus, en lees maar mee, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Gemeente, dat valt tegen. Of niet? Daar wordt gesmeekt om Gods genade. En het antwoord verwijst naar Gods gerechtigheid, die voldoening eist. Kwijtschelding van schuld en straf was de vraag. Betalen en zelfs volkomen betalen, tot de laatste penning is het antwoord. Eerst moet aan Gods eisende gerechtigheid genoeg geschieden. Dat wil God. Er is geen verzoening zonder voldoening. God laat geen genade voor recht gelden, maar hij schenkt genade door recht. Gods genade en Gods recht kruisen elkaar in het kruis van Christus. Gemeente, we zullen nooit zalig kunnen worden ten koste van Gods recht. Maar alleen door recht, Sion zal door recht verlost worden. Er is maar één manier om van onze schuld bij God af te komen, en dat is betalen. Er is ontkoming door betaling. Door onszelf of door een ander. Er moet volkomen betaald worden. En dat is in de eerste plaats onmogelijk door onszelf. Gemeente, als we bij God in de schuld staan, is er maar één manier om van die schuld af te komen. Betalen, maar kunnen wij door onszelf betalen? Kijk, het klinkt al uit de mond van kleine kinderen, zelf doen. En het zit in onze natuur. We zijn net als die schuldige dienstknecht. Heer, heb geduld, ik zal u alles betalen. Zo zijn we geschapen. Want God had ons een opdracht gegeven die we moesten volbrengen. We moesten zijn gebod houden en hem volledig lief hebben. Doe dat en gij zult leven. En toen de mens het kon, wilde die het niet. Want we hebben geluisterd naar de Satan. En nu de mens het wil, kan die het niet. Gemeente, de zelfverlossingsgedachte van andere godsdiensten, ja, die staat helemaal niet zo ver bij ons af. Want we zouden er veel voor over hebben om onszelf te redden. Ik heb misschien wel eens dat verhaal verteld van die man die heel veel geld had, in een van mijn vorige gemeentes. En hij zei, dominee, ja, als ik het kon afkopen, die schuld bij God, ik zou mijn hele spul verkopen. Dat kan niet. Dat kan niet. We hebben de zaligmaker nodig. En hoe is een mens van nature? We zouden de Heer Jezus dan als zaligmaker niet eens nodig hebben. Het volk in de dagen van Micha zegt, waarmee zullen we de Heer ontmoeten? Wat moeten we meenemen? En heimelijk proberen we te betalen door onze goede werken, onze godsdienstigheid, ons gebed, ons bijbellezen, onze kerkgang, onze offers in de collecte. En dat is goed, maar we kunnen daarmee niet betalen. God die eist volkomen liefde. Een volkomen betaling. En zelfs onze gerechtigheden, onze goede werken, zijn als een wegwerpelijk kleed. We hebben in Jesaja 1 gelezen dat de Heere zat is van de brandoffers der rammen. Van het smeer der vette beesten, van al die offers die gebracht werden. Toen de catechismus werd opgesteld, rond 1562, dachten velen dat wij mensen best iets van onze zondeschuld bij God kunnen afbetalen. Dat we het niet helemaal en ten volle kunnen, besefte men wel. Maar dat wij het helemaal niet kunnen, daar wilde men niet aan. Denk maar aan die aflaatbrieven van Johan Tetz. En ik heb het natuurlijk over de Rooms-Katholieke Kerk van die dagen, toen de catechismus werd opgesteld. Misschien weten jullie het wel, kinderen van Johan Tetzel, die zei, die verkocht aflaten. Hè, als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Dus je kon het afbetalen. Maar wees nu eens eerlijk, als wij de schuldbrief thuis krijgen. Als de Heer ons laat zien wie we werkelijk zijn, gaan we dan ook niet van alles proberen om onze schuld kwijt te raken. Je gaat wat netter leven. Je doet bepaalde verkeerde dingen niet meer en je denkt, nou, als ik nu zo ga leven, dan zal God me toch wel in genade moeten aanzien. Maar het helpt niet. Wij menen op allerlei wijzen te kunnen betalen, maar de catechismus die leert ons voor het eerst of opnieuw in geenerlei wijze. We kunnen niet betalen. Wat is de bittere werkelijkheid in ons leven? Wij kunnen het zelf niet. Wij kunnen onmogelijk onze schuld betalen om zo weer met God in het reine te komen. Wat we ook doen. Geliefden, beseffen we dat? Zijn we daardoor Gods geest achtergekomen? Als dat zo is, bent u gelukkig. Want zo alleen komt er in ons leven plaats voor Christus. Anders blijf je doorploeteren. Tot je dood toe. We moeten inleven dat het ons nooit zal lukken om die schuld bij God te betalen. Wij kunnen dat op geen enkele manier. Nee, het is zelfs nog erger. Het is nog erger. Want er is geen stilstand in onze schuld bij God. Kijk, als we ergens een schuld hebben, ja, dan proberen we die schuld af te lossen. We zorgen ervoor dat die schuld niet hoger wordt. Dat kan wel eens gebeuren natuurlijk, maar ja, dat moeten we voorkomen. Maar als het nu gaat om die schuld bij God, gemeente, dan maken we die elke dag alleen maar groter. Als je nu eens kijkt naar de schuld van vorige week zondag. En nu zijn we een week verder. Is die schuld groter geworden of niet? Bij mij in ieder geval wel. Als ik denk aan al die zonden die ik gedaan heb. Die schuld die is alleen maar groter geworden. Door zondige daden, zondige woorden, zondige gedachten. Wie kan er nu aan afbetaling denken als, ja, als die schuldenlast dagelijks groter wordt? Dat is al in het gewone leven moeilijk als je een grote schuld hebt en je wil die aflossen, maar die schuld die wordt steeds groter. Dan kom je toch in de klem. Hoeveel schulden moeten er vanavond bij worden opgeteld, bij die schuld die we bij God hebben? Heel wat, wees maar eerlijk. Niemand uitgesloten. Dat moet betaald worden. Maar wij zijn daartoe niet in staat. Er zijn mensen die onder een schuld niet lijden. Ik was mensen ontmoet die hadden grote schuld, maar het maakte ze helemaal niks uit. En ze kochten weer wat en ze leenden weer wat geld en die schuld die werd steeds groter. Maar als God een mens gaat ontdekken aan zijn geestelijke schuld, Ja, dan word je een arme zondaar die geen cent meer heeft om te betalen. Dan moet je gaan erkennen, Heere, mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden, elke dag weer opnieuw. Is er enig middel? Want ik kan het niet betalen, onmogelijk door mezelf. En onmogelijk door een ander, dat is het tweede. Want in vraag 14 komt naar voren of een ander voor ons kan betalen. Kijk, in het gewone leven gaan we ook wel eens naar mensen toe om ons te helpen. Je hebt een bepaalde schuld, hebt een woning gekocht of ja, daar moet nog wel aan gedaan worden en je kunt het niet helemaal betalen. Dan kan het wel eens zijn dat je bij je ouders aanklopt om te helpen. Om die schuld wat af te lossen of dat je toch nog wat dingen kunt kopen die nodig zijn. De vraag is, vraag 14, kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betaalt? Ook even iets zeggen over bloot, dat betekent natuurlijk niet zonder kleren, maar dat is een ouderwets woord, dat betekent enkel. Enkel schepsel. Zonder meer schepsel, zonder hulpmiddel. Gemeente, ziet u dat de mens liever eerst hemel en aarde afzoekt om hopelijk toch nog hetzelfde te kunnen regelen? In plaats van in ootmoed tot de Heere te komen en te belijden, Heere, wij kunnen het niet. Helpt u ons? Is er dan nog een ander middel? Kan ook ergens een schepsel gevonden worden die enkel schepsel is die het voor ons betalen? En het antwoord luidt: nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. We moeten bij geen ander schepsel niet alleen denken aan de mens, maar God die heeft ook dieren, planten en engelen geschapen. Welk schepsel je ook zou willen nemen om je schuld bij God te vereffenen, God accepteert er niet één. Kijk, ook die dieren die geofferd werden, die wezen allemaal heen naar Christus. Maar uiteindelijk konden die dieren ook niet de schuld betalen. De mens die zondigt met zijn ziel en lichaam, en daarvoor moet hij gestraft worden aan ziel en lichaam. En dat kan niet bij alle schepselen. Neem de engelen. Ze hebben wel een ziel, maar geen lichaam. Alle zonde met het lichaam gedaan zou dan dus onverzoend blijven met een engel als bemiddelaar. Kijk, dieren hebben wel een lichaam, maar geen ziel. Dus ook een dier kan voor ons niet betalen. Dus in de eerste plaats wil God niet dat een ander voor ons betaalt. Mensen hebben gezondigd en mensen moeten betalen. God die stelt onszelf aansprakelijk voor onze schuld. Wij proberen vaak de schuld af te schuiven op een ander. Maar dat is bij God niet mogelijk. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze daden. In Ezechiël 18, vers 4 staat: de mens die zondigt, die zal sterven. Maar vraagt een jongere die nog even nadenkt over die offers die ik noemde. Die offers, ja, die waren toch nodig vanwege de zonde van het volk Israël. Hoe zit dat dan? Ja, ik zei al, die offers die wezen allemaal heen naar het Lam van God. Want alleen dat Lam kon betalen. Het bloed van stieren en bokken kan de zonde niet wegnemen. En daar wijst ook de herhaling van die offers op. Daar moest telkens weer geofferd worden. Kun je zeggen, ja, maar de mensen deden iedere keer weer zonde. Maar de herhaling van die offers van al die dieren is er het bewijs van dat zij uiteindelijk die schuld niet konden voldoen. In de tweede plaats moet gezegd worden dat een ander ook de schuld niet kan overnemen en voor ons kan betalen. Stel dat er ergens op deze aarde een mens gevonden zou worden die zelf geen schuld heeft bij God. Nou, dat bestaat niet natuurlijk. Engelen, dieren en planten kunnen geen van allen betalen. Het moet een mens zijn. Zou dan een heilig en zondeloos mens kunnen betalen? Nee, zegt de catechismus. Niemand kan de last van de eeuwige toorn van God dragen. Hoe staat het er ten andere? Zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Stel je voor dat er iemand zou zijn zonder zonde. Die bestaat niet. Alleen de Heere Jezus was zonder zonde. Maar dan zou die nog niet de straf, de toorn van God kunnen dragen. Hij zou eronder bezwijken. Gods toorn gaat ons draagvermogen te boven. Het is daarom volstrekt uitgesloten dat er verlossing van de kant van de mens komt. Gemeente, als het van de mensen zou moeten komen, dan zou het werkelijk een verloren zaak zijn. Want ieder Adamskind, die zit net als u, jij en ik, tot over zijn oren in de schuld bij God. Hoe zouden we dan voor een ander kunnen betalen? Want het is onmogelijk dat de schuld volkomen betaald wordt door een ander. We hebben iemand nodig die sterker is dan een schepsel. Om het gewicht van de eeuwigdurende toorn van God te dragen. Gemeente, die eeuwige toorn van God zal straks de straf zijn van de verlorenen in de hel. Als we hier niemand op aarde zoeken en vinden die voor ons betaalt. Ja, dan moeten we straks zelf betalen. We leven in de lijdenstijd. En we worden bepaald bij het offer van Christus. En dan is het of hij heeft daar voor mij gehangen, in mijn plaats. Of ik moet zelf voor eeuwig de straf dragen. En de eeuwigheid zal ervoor nodig zijn om die toorn te dragen. Dat is de toekomst voor een ieder die de Heere Jezus afwijst. Als er niets betaald is door hem, het gaat erom dat we oog krijgen voor hem, hem nodig krijgen. Dat moet betaald worden. We kunnen zelf niet betalen. Een ander kan niet voor ons betalen. Als er nu niemand is die voor ons kan betalen, ja, wat moeten we dan? Vraag 15, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Is er dan geen plaatsbekleder die in mijn plaats wil gaan staan en mijn zaak bij God wil bepleiten? Iemand die dat niet alleen kan, maar iemand die dat ook wil. Kijk, het gaat van middel tot middelaar. Gemeente, ziet u de zon al opkomen? Ziet u dat rode aan de horizon wat aangeeft dat het niet lang meer zal duren of de zon zal zichtbaar worden? Want hoewel hij nog niet met name genoemd wordt, wordt hier gesproken over een middelaar en verlosser die in onze plaats wil gaan staan. En die de straf zal dragen. en die de schuld volkomen zal betalen. Er is een middelaar. Een middelaar of een bemiddelaar is nodig in oorlogssituaties. En zo'n middelaar werkt toe naar een vredesituatie. Het gaat met twee landen in gesprek. Ja, hoe komen ze bij elkaar? Denk even aan Noord-Korea en de Verenigde Staten. Ja, dat is natuurlijk wel erg lastig om die twee bij elkaar te krijgen. Maar zo'n bemiddelaar heeft dan de taak om die twee partijen bij elkaar te brengen. Nu leven wij van nature in oorlog met God. En dat is volledig onze schuld. Maar nu zijn er twee soorten van middelaars. De ene soort praten tussen die twee oorlogvoerende partijen goed. En de ander maakt het tussen die twee partijen goed. En deze middelaar, van God gegeven, die maakt het goed. Wat voor middelaar zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Met kerst is deze middelaar en verlosser gekomen. De engelen hebben ervan gezongen, vrede op aarde. God gaf zelf de betalende borg. Zonder dat iemand daarom vroeg. Zonder dat iemand dat bedacht. Toen die schuld overnemende en schuld wegdragende borg op Golgotha moest betalen, kon en mocht hij het uitroepen: het is volbracht. De schuld is betaald. De rekening is volkomen vereffend. Ja, voor een ieder die in hem gelooft. Volgens de catechismus moeten we deze middelaar en verlosser zoeken. Hebt u het gelezen? Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zoekt u hem? Als u hem nog niet kent, met ingespannen krachten. Ja, zegt u maar, dominee. Weet u wel hoe diep ik in het rood sta? Ik durf het niet te zeggen. Maar ik heb zoveel schuld bij God. O, al staat u diep in het rood, dan nog mag u op zoek gaan naar hem. Ja, u moet op zoek gaan naar hem. Anders is het voor eeuwig omkomen. Hij is juist gekomen voor arme zondaren, niet voor mensen rijk en verrijkt aan geen ding gebrek. Nee, juist als u moet zeggen: Heere, dat moet betaald worden, maar ik kan niet betalen en mijn schuld wordt iedere dag groter. Zoek hem en smeek hem om die vrede die alle verstand te boven gaat, juist als je helemaal niets meer hebt om te betalen. En voor God staat met die hemelhoge schuld. Je bent failliet. Failliet. Soms gaat er een zaak failliet. Vanwege grote schulden. Maar wij zijn in geestelijke zin failliet. We hebben niets meer. Hoe moet het nu voor de eeuwigheid? Wanneer je niets anders meer overhoudt dan schuld voor God. Gemeente, in die laatste vraag van zondag 5 worden de zonnestralen al zichtbaar van die zonne der gerechtigheid. En we horen hem als het ware zeggen: gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. We hebben het gelezen in Jesaja 1, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. En hoor dan, hij wordt niet alleen middelaar genoemd. Dat is al zo'n heerlijke naam. De middelaar Gods en der mensen. Maar hij wordt ook verlosser genoemd. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Verlosser, dat wil zeggen, hij maakt niet alleen los, maar hij koopt ook los. De losser, de goel, denk aan de geschiedenis van Rut en Boas. Boas was de losser van Rut. En om dit grote werk van loskoping en losmaking te kunnen voldoen, moet deze middelaar twee vereisten bezitten. Hij moet waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Wat betekent dat waarachtig mens? Echt mens. Mens van vlees en bloed, zoals u, jij en ik. Wel nu, Christus heeft ons vlees en bloed aangenomen, de menselijke natuur aangenomen, ontvangen door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En hij moet ook rechtvaardig mens zijn. Hij mocht niet ene zonde hebben gedaan, niet ene zonde doen, rechtvaardig, recht tegenover God. Heeft de Heer Jezus ooit ene zonde gedaan? Nee, zegt een jongen, niet één. Hij was volmaakt, rechtvaardig. In Hebreeën 2 lezen we dat onze verlosser de dood heeft er niet gedaan door zelf te sterven. Om zelf te kunnen sterven moest God zo'n mens worden. Want God kan niet sterven. Rechtvaardig betekent zondeloos. Geheel in overeenstemming met Gods wet. Wanneer deze middelaar ongehoorzaam zijn geweest aan God, ja, dan zou hij voor zijn eigen zonde moeten sterven. En hij moet ook sterker zijn dan alle schepselen. Dus ook waarachtig God, zo staat het er aan het eind van antwoord 15. En nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Gemeente, om de toorn van God te dragen, om de schuld volkomen te betalen, moet hij ook waarachtig God zijn. We zouden kunnen zeggen, in zijn menselijke natuur moet de zonde gestraft worden. En in zijn goddelijke natuur, uit de kracht van zijn godheid, kon hij die zware last dragen. Gemeente, waar wij failliet zijn met die hemelhoge schuld die wij niet kunnen betalen. En die een ander niet voor ons kan betalen. Staat deze middelaar, deze verlosser gereed. Ook vanavond. Zoekt u een middelaar. Voor al uw zonden. Is hier vanavond een door onweder voortgedrevene en ongetroost die een middelaar zoekt om van de straf te ontkomen en wederom tot genade te kunnen komen. We mogen u verkondigen, Jezus Christus en dien gekruisigd, die naar deze wereld kwam om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Om schuldige zondaren vrij te kopen, die met geen mogelijkheid zichzelf kunnen verlossen. Geliefden, hij kan het. Hij alleen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Nee, zijn naam wordt hier nog niet genoemd, maar ik mag en moet hem noemen. Jezus Christus, Gods lieve Zoon, die naar deze aarde kwam. En we staan erbij stil in deze lijdensweek. Die naar deze aarde kwam om zichzelf te geven tot in de dood. Om de schuld te betalen. Om de straf te dragen. Zodat er vrijspraak is. Zodat er verlossing is. Zodat er genade te verkrijgen is. Want dat was toch de vraag In vraag 12. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen? Nee, niet in uzelf. Zoek het daar niet. Maar zoek het alleen bij Hem, want het ligt in Jezus Christus alleen. En wie tot Hem komt met zijn zonde en schuld, tot die zal die niet zeggen. Je schuld is te zwaar. Je schuld is te groot. Dat kan ik niet betalen, integendeel. We hebben het gelezen in Jesaja 1. Er is verzoening. Er is genade. O vlucht dan alleen tot Hem. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Van Psalm 65, daarvan het tweede vers.